De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdag zal de jaarlijke biddag worden gehouden om 14:30 en om 19:30 in ons kerkgebouw. Wij willen de hele gemeente oproepen gehoor te geven aan de woorden van Psalm 122 vers 1. Kom, ga met ons en doe als wij. De biddagcollecte voor die dag willen wij van harte bij u aanbevelen. In verband met de biddag zullen deze week geen catechisaties worden gehouden. Donderdagavond zal de jaarlijkse manslidmatenvergadering worden gehouden om 8:00 in ons verenigingsgebouw. Tijdens deze vergadering zal er een ambtsdragersverkiezing voor ouderling worden gehouden. Dit jaar is ouderling F. Kroon aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. De kerkraad heeft het volgende tweetal gesteld, de broeders R. Knikker en F. Kroon. Een kleine aanvulling op de agenda, er zal dit keer weer pauze worden gehouden. Zondag zal dominee D. Bos u voorgaan en zelf hopen wij de gemeente van Werkendam te dienen. Namens onze gemeente zal uit de kas van de diaconie financiële hulp worden geboden vanwege de nood in de Oekraïne. De collecten op deze dag die zijn bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de onderhoud, kerk en eredienst. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. 27, het vijfde vers. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En wat er verder volgt, Psalm 103, het vijfde vers. Daarna gaan wij weer lezen in de levensgeschiedenis van Simson, het laatste gedeelte van de serie. En wij lezen met elkaar Richteren 16, de versen 21 tot en met 31. We luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 103, het vijfde vers. En daarna lezen wij samen Richteren 16, de versen 21 tot en met 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Richteren 16 vanaf vers 21. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen keten en hij was malende in het gevangenenhuis. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren en tot vrolijkheid. En ze zeiden, onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofden zij hun god, want ze zeiden, onze god heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte en die onze verslagenen velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, dat zij zeiden, roep Simson dat hij voor ons spelen. En zij riepen Simson uit het gevangenhuis en hij speelde het voor hun aangezichten. En zij deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot een jongen die bij hem de hand hield, laat mij gaan, dat ik de pilaren betast op de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen. Ook waren daar alle vorsten der Filistijnen en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson speelde. Toen riep Simson tot een heer en zeide, Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. O God, dat ik mij met 1 wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreken. Simson vatte de 2 middelste pilaren op de welke het huis was gevestigd en waarop het steunde. De ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de vorst en op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af, en het gans huis zijn vaders, en namen hem op, en brachten hem opwaarts, en begroeven hem tussen Zora en Astaal, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar.
Deze tweede Lijdenszondag willen wij de serie over Simson gaan afsluiten. En het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking. En ik lees u de laatste 4 versen nog 1 keer voor. Vanaf vers 28. Toen riep Simson tot de Heere en zeide, Heere, Heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal. O God, dat ik mij met 1 wrake voor mijn 2 ogen aan de Filistijnen wreken. En Simson vatte de 2 middelste pilaren op de welken het huis gevestigd was en waarop het leunde, de ene met zijn rechter en de ander met zijn linkerhand. En Simson zeide, mijn ziel sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht en het huis viel op de vorsten en op al het volk dat daarin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijns vaders en namen hem op en brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estahol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, zo brengt u ons deze morgen samen in uw huis. En wat is dat een wonder. En dat u ons nog in het leven hebt gelaten. En dat u nog komt met de prediking van het evangelie. En dat te midden van een wereld die in brand staat. Een wereld waar grote gevaren dreigen. En Heere, wij weten niet waar het naartoe zal gaan. Maar er zou zomaar een grote wereldoorlog kunnen ontstaan. En doe ons de ernst van de tijd verstaan. Want er gebeurt zeer veel. En het ene wee naar het andere wee komt. In de wereld, in de samenleving, in de kerk. Heere, wij leven in het einde der dagen. En u staat te komen. Ja, u bent de komende. En dan komt de vraag ook deze morgen weer tot ons allen persoonlijk, kinderen, jongeren en ouderen, hier in de kerk en ook diegenen die thuis met ons verbonden zijn. Heere, zijn wij bereid om te kunnen sterven? Kunnen wij met Simson zeggen, mijn ziel sterven? En ja, Heere, dat is een diep gebed wat Simson uitsprak. Biddend is hij gestorven. Biddend heeft hij geleden. En wij zullen deze morgen ook vanuit Simson gebracht worden bij de grote Simson, de meerdere Simson. En die ook biddend heeft geleden en gestreden en diep vernederd is. Maar de grote vraag is of wij hem mogen leren kennen in dit leven. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O God, we mogen er nog zijn, in het lieflijke heden der genade. En u komt deze morgen tot de ganse gemeente met uw woord. Dat is niet verdiend, Heere, maar u wilt het nog doen, want u bent zo trouw. Uw onbezweken trouw schittert weer in de opening van de deuren van uw huis, dat uw woord open ligt op de kansel en dat gij uw knecht bekwaam gemaakt hebt om uw woord te onderzoeken en u staat hij gereed om namens u het woord tot de gemeente te brengen. Dat kan hij niet in eigen kracht, maar wilt u hem helpen? En Heere, uw knechten zijn ook het gebed van Simson niet vreemd. Sterk mij ook ditmaal, o Heere. En hoe dikwijls worden deze gebeden door uw knechten, met name onder aan de kansel, niet gesmeekt. En Heere, dan is het een wonder als u het op en onder de kansel nog wel wil maken, dat u geeft te spreken, maar dat u ook geeft te luisteren. En zou u dat deze morgen ook willen doen? En dan weet u precies wie die nog onbekeerd is, Heere. O, grijp ze toch. Bekeer ze toch. We hebben niets verdiend, maar dat we mogen bidden gelijk een Simson, die de drie heilige namen aangreep als een pleitgrond. Heere Adonai, bezitter, eigenaar. Heere Jehovah, verbondsgod. Maar ook de naam God, de Almachtige, de Elohim, die sterke God. Heere, u kunt toch wonderen doen. Uw hand is toch sterk. Heere, zou u er nog eens willen grijpen deze morgen, die ten dode wankelen, die voortleven op de brede weg. O, dat uw koninkrijk komen mogen. Bewaar en vermeerder toch uw kerk. Doe het, Heere, uit loutere genade. Maar u kent ook degene die u vrezen mogen. U weet ook wat de toestand van hun hart kan zijn. Wilt u vanmorgen onderwijs geven? Onderwijs. Ja, als we vanuit Simson sterven, terecht mogen komen bij een vernederde Heer Jezus Christus, die op deze aarde gekomen is om te lijden en te sterven voor zijn kerk. O, dat het vanmorgen nog eens geloofd mag worden, ook door degene die u vrezen, voor het eerst of bij vernieuwing. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, vertroost het hart dat schreiend tot u zucht en vlucht. En wilt u ook degenen gedenken die met een honger en een dorst naar uw huis gekomen zijn. En wilt u zorgen voor voedsel. En het rijkste voedsel wat een zondaar kan ontvangen, is toch uw vlees en uw bloed. En geef dat dat door het geloof gegeten en gedronken mag worden. Maar we kunnen hier ook zitten met strijd, met aanvechtingen. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Heere, zou u dat weg willen nemen? En wilt u zelf uzelf openbaren door de prediking van het woord? Heere, u ziet de kinderen zitten. Zou u over onze jonge kinderen willen ontfermen? U hebt het zelf gezegd, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. U ziet de jonge mensen zitten in ons midden. Wilt u ze vasthouden in de tijd waarin we leven? U ziet de mensen zitten in de kracht van hun leven. Heere, er kan zoveel zijn dat ons bezet, maar wij reizen naar de eeuwigheid. U ziet ze zitten die ouder worden, ja, die oud geworden zijn. Heere, wilt u ze allen gedenken in uw gunst en dat er deze dag nog een zegen mag vallen. Gedenk zo al uw knechten, die geroepen zijn om uw woorden uit te dragen, wilt u ze gedenken in uw gunst, en dat ze een uitdeler mogen zijn van de menigelei genade. We dragen ook onze vriend en broeder dominee Ruis aan u op, die het beroep naar Katwijk heeft aangenomen. Dat is een grote vreugde voor die gemeente, maar heren, u weet wat het ook voor de gemeente van Kralingen betekent. Maar we zullen vanavond horen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En dat we het zo mogen zien, heren, zie zo in gunst op ons van boven te neer. We dragen ook kandidaat Pronk aan u op, die aanstaande zaterdag bevestigd zal worden in de gemeente van Ameide. Heren, zou u hem willen gedenken. Zijn weg was een moeilijke weg, maar toch geen doodlopende weg. En u hebt gegeven dat u nu een plaats mag krijgen in uw koninkrijk, om als dienaar van u het woord te mogen prediken en de sacramenten te mogen bedienen. Geef hem een goede voorbereiding, heren, en sterk hem en stel hem tot zegen. Zo zijn onze ogen op u. Wilt u allen gedenken die het moeilijk hebben, die rouw kennen, die verdrietig zijn, die ziek zijn, die worstelen met psychische zwakten en moeiten, die spanningen kennen in het gezin, misschien wel in het huwelijk, in de familie of op het werk of op school. Heren, wij mogen het in uw hand leggen, want u aanschouwt toch de moeite en het verdriet. Laat het geen hindering zijn om te luisteren naar uw woord. Heren, wat hebben we veel gevraagd en niet verdiend, maar willen u het uit genade doen, om de verdienste van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit de Leidend Psalm, Psalm 22, en wij zingen de versen 4 en 5. Psalm 22, de versen 4 en 5. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt, Psalm 89, het 8e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet het een grote vreugde geweest zijn voor het Sanhedrin toen Judas op bezoek kwam. En tegen de Sanhedrin zei, ik zal jullie wel helpen om die Jezus van Nazareth te kunnen binden en over te leven. En hij wilde dat doen voor 30 zilverlingen. Wat moet het een vreugde geweest zijn toen enkele uren daarna Judas inderdaad Jezus aanwees in de hof van Gethsemane, achter hem een groot leger van soldaten. En zij hem daadwerkelijk gebonden hebben en gebracht hebben voor de Joodse rechtbank. O, wat moet het een vreugde geweest zijn voor dat Sanhedrin, toen daar uiteindelijk valse getuigen kwamen die door 2 personen werden aangevoerd, waardoor ze grond vonden om hem over te leveren tot de kruisdood. Ja, wat was het een vreugde voor hen toen ze hem uit hebben geleverd aan Pilatus en hij uiteindelijk Jezus overgaf tot die kruisdood. En ze hebben het geroepen in de straten van Jeruzalem, kruist hem, kruist hem. O, wat hebben ze een vermaak gehad toen ze daar stonden aan de voet van het kruis en ze zagen die Nazireër eindelijk lijden en sterven. En met de omstanders hebben ze meegespot. Nou, daar hangt nou de Zoon van God. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost. O, wat was het een vreugde toen die eind van de dag eindelijk, laat ik het maar heel plat zeggen, dood was. En in het graf werd gelegd, met een steen ervoor, verzegeld en ook nog een wacht erbij. Eindelijk, van Jezus af. Maar ze juichten te vroeg. Veel te vroeg. Want juist in die diepe weg van vernedering, van lijden en sterven, overwon Jezus alle vijanden en verzoende hij de zonde van zijn kerk. Ja, de vijand juichte te vroeg, gemeente. En dat zien wij ook gebeuren in de hoofdstad van het Filistijnse land in Gaza, waar de Filistijnen een offerfeest organiseren ter ere van hun god Dagon, omdat ze eindelijk Simson gevangen hadden en in zijn macht hadden. Maar de Filistijnen juichten te vroeg en feesten te vroeg. Want ondanks de diepe val van Simson, gemeente, bleef God met hem. En in een weg van diepe vernedering werd Simson zo versterkt dat hij zich nog eenmaal door de kracht van de geest mocht wreken aan zijn vijanden. En dat tot eer van God. Door de kracht van de geest, jongens en meisjes, heeft hij die 2 pilaren waarop het ganse gebouw rustte uiteengedrukt. Dat heel dat grote gebouw met die 1000 mensen ineenstortte. En niemand bleef in leven. Ja, daarmee stierf Simson zelf ook. Maar zo mocht hij de stervende overwinnaar zijn. En zullen vanmorgen gaan zien in de prediking van dit woord, dat hij toen weer een type van Christus mocht zijn. En zo wil op deze tweede Lijdenszondag de serie over Simson gaan afsluiten. En staan stil bij het levenseinde van Simson. Het thema voor de predikingen is Simson, de stervende overwinnaar. We staan stil bij 3 gedachten. Zijn vernedering. In de tweede plaats zijn versterking. En in de derde plaats zijn overwinning. Simson, de stervende overwinnaar, zijn vernedering, zijn versterking en zijn overwinning. We hebben de vorige keer gehoord, gemeente, hoe Simson in de schoot van Delila terechtkwam. En daar heeft Delila het hem heel moeilijk gemaakt. Zij moest en zou het geheim weten van de grote kracht die Simson bij tijden kreeg. En het is haar gelukt. Zij perste hem dagen achtereen. Zij viel hem moeilijk dat Simson verdrietig werd tot stervens toe. U moet zich dat zo voorstellen. Simson werd zo verdrietig onder dat manipuleer gedrag en van Delila dat hij al wenste te sterven. Ja, en toen bezweek hij. En heeft hij met zijn hoofd in Delila's schoot het geheim prijsgegeven van die grote kracht. Nog nooit was er een schaar of een mes op zijn hoofd gekomen. Nog nooit was zijn haar geknipt en de 7 harenlokken die hij kreeg. Dat was voor hem een teken dat de geest hem kracht zou geven op die tijden dat dat nodig was. En toen Delila hoorde en dat het in dat teken zat, dat dat haar een teken was en te maken had met die kracht die Simson steeds weer kreeg, deed ze hem slapen in haar schoot en heeft een Filistijn gevraagd om de harenlokken af te knippen, ja zelfs om hem helemaal kaal te scheren. En wat gebeurde er toen? Toen kwam Simson in een diepe vernedering terecht. Een vernedering waarin hij gekomen was door eigen schuld. Waarin bestond die vernedering? Uit verschillende aspecten. En die willen we vanmorgen eens rustig overdenken. Het eerste is gruwelijk om over na te denken. Zijn ogen werden uitgegraven. Ik ga u niet in detail vertellen wat dat is, daar kunt u zelf al een voorstelling van maken. Een gruwelijke daad van die Filistijnen. Nee, ze wilden hem niet doden, maar ze wilden hem onschadelijk maken. En iemand zonder ogen, die kan niet meer doen wat hij eerst wel gedaan heeft. En zo kwam Simson in een duisternis terecht. Want jongens en meisjes, als je geen ogen meer hebt, kun je niet meer zien. Dan zie je geen licht meer. Die ogen, ja, die ogen van Simson, die raakt hij kwijt. Wat heeft hij met die ogen gedaan, gekeken? Zoals u, jij en ik. Wat heeft hij met die ogen gezien? Ja, dat meisje in Timnat. Die prostituee in Gaza. Delila aan de beek Sorek. Weet u wat Simson in die momenten niet deed? En dat is een les voor ons, gemeente. Hij heeft in zulke zwakke momenten geen verbond gemaakt met zijn ogen. Dat is een uitdrukking die kom je in de Bijbel tegen. Het is een uitdrukking die Job eens uitgesproken heeft. En wat bedoelde Job met die uitdrukking? Een verbond sluiten met je ogen. Dat betekent, ik heb met mijn ogen een afspraak gemaakt, dat mijn ogen niet naar de ijdelheid zouden zien, dat mijn ogen niet naar een maagd zouden zien om haar te begeren. En gemeente, als je dat werkelijk mag betrachten, als je werkelijk een verbond met je ogen mag sluiten, dan gaat dat gepaard met een gedurig gebed. Welk gebed? Het gebed dat ik vind in Psalm 119. Wend mijn ogen van de ijdelheden af. Maak mij leven door uw woord. Maar Simson had dat in zulke momenten niet gedaan. Zal hij daar niet aan gedacht hebben toen hij daar zijn ogen moest kwijtraken. En de tijd die hij nog op aarde was, zonder ogen verder moest. Gemeente, waar kijkt u naar? Waar trekken jouw ogen heen? Wist u dat via de oogpoort het meeste binnenkomt wat opgeslagen wordt in onze gedachten, nog meer als door het oor? O, wat is het ook voor ons nodig, jullie ook jongens en meisjes, jongelui, om een verbond te sluiten met je ogen, want wij zien zoveel. En we hebben in dat licht ook in zekere zin de tijd tegen. Want wij leven al langere tijd in een beeldcultuur.
En alles is gericht op de ogen en onze ogen worden overdoor getrokken door flitsende beelden. Maar een klein flitsend beeld, laat ik het maar heel zeggen, van een naakte vrouw, blijft heel lang in je gedachten. En dan hoor ik de Heer Jezus zeggen, terwijl hij hier op aarde was. En dat is ook een les voor ons, gemeente. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is uw nut dat één uur leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel worden geworpen. Nee, jongens en meisjes, dat betekent natuurlijk niet dat je letterlijk je oog eruit moet nemen, maar dat betekent eigenlijk dat je gedurig tot de Heere gaat. Heere, geef mij kracht om een verbond met mijn ogen te sluiten en wend mijn ogen van de ijdelheden af. Simpson had het dikwijls niet gedaan. En door eigen schuld moest hij zijn beide ogen kwijtraken. Wat een vernedering, hij kwam in de duisternis terecht. En dan het tweede, hij werd gebonden. Met twee koperen ketenen, zo werd hij afgevoerd naar de hoofdstad van het Filistijnse land, Gaza. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf en daarbij ook nog een zware taakstraf. Hij moest graan malen tot meel. En dat gebeurde vroeger door een grote steen die draaiende werd gehouden. En dan moest je allemaal rondjes lopen. Dat was gewoonlijk het werk voor een trekpaard of een slaaf. Moet u zich eens een ogenblik indenken, gemeente. Dag in dag uit rondjes lopen. Zonder ogen. Zwaar werk. En dat gebonden. Hij kwam in het gevangenhuis terecht, staat er. Dat betekent letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald het huis van de gebondenen. Simpson werd een gebonden slaaf. Wat een vernedering. En is dat nou niet het beeld van ons mensen, gemeente? Hoe wij gebonden liggen in de zonde. Hoe wij gebonden zijn onder de heerschappij van de duivel. O, wat is het toch nodig om losgemaakt te worden van die banden. Nee, dat kunt u niet, dat kun jij ook niet. Maar nu is er één die is sterker dan de duivel. Die is sterker dan de zonde. Dat is die grote leeuw uit de stam van Juda. En weet u wat hij gaat waarmaken in het leven van degene die zo gebonden liggen. En die hij op het oog heeft om te gaan verlossen. Hij gaat die rijke belofte vervullen waar de profeet Zacharia van sprak. U ook aangaande, o Sion. Door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is, uitgelaten. Ja, het is de Heere, gemeente, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Zo raakte Simpson in de gevangenis, in het huis der gebondenen. En hij bleef daar dag in dag uit. En toen brak die dag aan dat er een feest werd georganiseerd. Een offerfeest ter ere van de afgod Dagon. Want ja, dachten de Filistijnen, aan hem hebben we toch te danken dat wij deze man gevangen hebben genomen. En wat hebben ze toen gedaan, gemeente? Toen hebben de priesters uit de tempel van Dagon een feestlied gemaakt. En terwijl de duizenden mensen samengekomen waren, mannen en vrouwen en al de koningen van de Filistijnen, hebben die priesters dat lied voorgezongen en de menigte zong het na. En dan kunt u zich wel voorstellen als duizenden mensen zingen dat dat heeft gedaverd in de tempel van Dagon. En wat zongen ze? Nou, een lofzang voor Dagon dat ongeveer op rijm zo geklonken heeft. Onze God heeft gegeven in onze hand, Simpson onze vijand. De verwoester van ons land, die velen van ons heeft overmand. En toen het vreugde meer en meer werd in de tempel van Dagon, kwam daar opeens het verzoek om Simpson te halen. En wat staat er in onze vertaling? Simson moest spelen. Wat is dat geweest, jongens en meisjes? Hij moest kunstjes doen. En dan moet je je voorstellen dat hij niet eens kon zien. Hij wist niet waar hij stond. Hij kon niet om zich heen kijken. Hij kon zijn evenwicht niet goed bewaren. Hij moest kunstjes doen. Hij moest dansen. Hij moest zingen. Hij moest gek doen. Zoals een clown in een circus. Dat staat er ten diepste. Tot vreugde van de Filistijnen. Zodat de Filistijnen konden lachen om Simson. Zo hebben ze Simson bespot, gemeente. Zo hebben ze hem te schande gezet in de tempel van Dagon. Wat een vernedering voor Simson. Een kind des Heren. Een Nazireër Gods. Een richter van Israël, een gekochte des Heren, moet zich gaan gedragen alsof hij in een circus is. Ja, gemeente, het is een grote schande. Als de wereld lacht om de vernedering van een kind van God. En het is nog grotere schande als een kind van God daar zelf de aanleiding toe gegeven heeft. O, wat is de naam van de Heere toch om Simsons zonde gelasterd door de Filistijnen. Laat het een ernstige waarschuwing zijn voor ons allemaal. Spot toch niet met de zonde. En zeker niet als je genade gevonden hebt in de ogen van de Heere, gemeente. Wat zegt Gods woord over Gods kinderen? Gij zijt duur gekocht. Gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Een kind van God zondigt niet goedkoop. Als ze in zonde vallen, zoals bijvoorbeeld Petrus, of Jacob, of David, of zoals Simson hier, dan zondigen ze niet alleen tegen de wet. Maar dan zondigen ze ook tegen het evangelie, dan zondigen ze tegen de liefde van God. En hoe erg als dat aanleiding is voor de wereld om te spotten met God en zijn volk. Simson heeft het ervaren. Ja, zo werd Simson vernederd, gemeente. Weet u wat het allerergste in die vernedering geweest is? Dat de Heer aanvankelijk van hem week. Weet u wat dat heel concreet betekende voor Simson? De Heer hield de werking van zijn genade in. En dat moet het allerergste voor Simson geweest zijn toen hij daar dag in dag uit rondjes moest lopen in het maalhuis, in de gevangenis. Hij werd vernederd en het was zijn eigen schuld. En toch, gemeente, is hij een type van Christus. Want die werd ook vernederd. Is de weg naar de kruisdood op Golgotha niet een diepe weg van vernedering geweest voor de Heer Jezus Christus? O, zo heel anders als Simson. Simson had zich door eigen schuld in deze vernedering gebracht, maar de Heer Jezus niet. Nooit heeft hij een zonde gedaan. Hij was het heilige kind Jezus. En toch kwam hij in de vernedering terecht. Hoe dan? Als borg voor zijn kerk. Als borg voor Simson. Want hij aanvaarde de zondelast en de schuld die God op hem legde. En zo heeft hij zich vernederd tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En dan zie ik hem in Gethsemane staan. Heb je hem wel eens gezien? Het bloed kleeft nog aan zijn voorhoofd, want het zweet werd als druppels bloed. En hij wist dat de bende eraan kwam. Zie hoe Judas hem kuste. Misschien hebben zijn lippen het bloed wel aangeraakt. En in plaats dat Jezus wegvlucht, treedt hij tot die bende en steekt als het ware zijn handen uit en zegt, bind mij maar. Zeg u die God vreest. Heb je in die touwen wel eens je schuld gezien? Waar de lieve handen van de Heer Jezus mee gebonden werden. En terwijl de Heer Jezus zich liet binnen met uw schuld, weet je wat hij toen zei? En hij zei het niet alleen tegen die bende, maar ten diepste tegen zijn vader. Indien gij naar mij zoekt, laat deze heen gaan. Laat Simson heen gaan, o vader. Laat mijn kerk heen gaan, al binden ze mij met hun schuld. Maar ik zal betalen, wat een liefde gemeente van deze borg. Voor een goddeloze. En zo liet hij zich meevoeren naar de rechtbank. En werd hij bespot. Hebben ze met hem gespeeld. De soldaten bij Pilatus, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, hebben koninkje met hem gespeeld. Vandaar die purperen mantel. Vandaar die doornenkroon en die rieten staf in zijn hand. En ze hebben ze hem aanbeden. Alsof hij een koning was en dat was hij ook wel. Maar wat hebben ze hem bespot, gemeente. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Hij is in een duisternis terechtgekomen. Nog veel erger dan Simson toen hij zijn ogen moest kwijtraken. Hij is in de 3-urige duisternis terechtgekomen. En wat heeft de Heer Jezus daar ervaren, gemeente. Wat hij zelf gepredikt heeft. Hij heeft het tegen de omstanders gezegd. Dat de mensen die ongehoorzaam zijn. Die zullen in de buitenste duisternis worden geworpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En toen de Heer Jezus dat in alle ernst tegen zijn omstanders heeft gezegd. Wist hij het. Daar kom ik terecht. Want zijn vader heeft hem verlaten en gezonden tot in de hel toegemeend. In die buitenste duisternis. En dat in plaats van zijn verloren kerk. O, Simson heeft het ervaren. De Heere was van hem geweken, maar het was voor een tijd. En waarom kwam de Heere toch weer terug in het leven van Simson? Waarom is de Heere niet voor eeuwig geweken van Simson? Omdat die lieve Heer Jezus Christus in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O gemeente, zie vanmorgen de borg. De meerdere Simson in zijn vernedering. Dieper kon de Heer Jezus zich niet vernederen. Dieper kon echt niet. Het was het allerdiepste. Waarin Christus terecht kon en moest komen. Maar dat is juist evangelie. Want geen zondaar kan zo diep gevallen zijn. Of Christus is dieper afgezonken in de vernedering. Om een zonder als het ware uit de diepten op te halen en voor eeuwig te verlossen. En daarom klinkt er hoop als het gaat om de vernedering van Christus. Zelfs voor Simson, die zich elke keer weer uit de gemeenschap met de Heere had gezondigd. Maar Christus is dieper. dieper vernederd dan Simson. En daarom kon Simson behouden worden. En daarom, al had de Heer aanvankelijk hem voor een tijd verlaten, hij kwam weer terug en schonk zijn gevallen kind versterking. Onze tweede gedachte, zijn versterking. Ja, toen Simson zijn geheim had prijsgegeven aan Delila, week de Heere van hem. Dat is wat. Als de Heere van je wijkt. Toen hield de Heere zijn genade in voor Simson. Ja, ik heb het al gezegd vanmorgen, dat moet het allerergste geweest zijn voor Simson. En weet u, als de Heere nou van je wijkt, heb je niks meer. Kun je misschien heel veel geld op je bankrekening staan en alles voor elkaar hebben. Maar als de Heere van je wijkt, heb je niets meer. Dan ben je voor je waarneming alles kwijt. Dan kom je in een duisternis terecht. Dan wordt het hopeloos van binnen. En dan kun je ook niet meer bekijken dat die verlatenheid voor een tijd is. En dat heeft Simson zo ervaren. Hij dacht in de gevangenis. Want het is toch uitzichtsloos. Elke dag rondjes draaien. Nee, er komt toch nooit een eind meer aan. Wat denk je wat dat met hem gedaan heeft? Niet alleen geestelijk, maar ook psychisch. Weet u wat Simson gedacht heeft in de gevangenis? Dit is een verloren zaak. Maar gemeent, als de Heere zijn kerk gaat vernederen, onder zijn krachtige hand, doet hij dat nooit tot verderf. Maar dan is dat altijd tot zegen. Nee, dat bekijk je natuurlijk niet altijd zo. Als je in de vernedering komt, kun je dat niet altijd zien, maar het is wel zo. Wat gebeurde daar nou met Simson na verloop van tijd, gemeente? Ik zie dat zo in gedachten voor me. Hè? Die man die stond daar toch te zweten. Allemaal maar rondjes draaien. En wat doe je als je begint te zweten? Dan doe je wel eens dit, hè. En wat voelde die toen? Zijn haar begon weer te groeien. Ja, maar zegt iemand, dat is toch logisch? Dominee, als ik naar de kapper ga, dan moet ik na verloop van tijd weer, want dan merk ik dat mijn haar gaat groeien. Ja, inderdaad. Maar zult u niet vergeten wat het haar voor Simson betekende? Zullen we niet vergeten met welke genade Simson geboren is? Hij was van de moederschoot een Nazireër. Daarom was er nog nooit een scheermes op zijn hoofd gekomen. Dat lange haar van hem, wat hij gehad heeft, was een teken van zijn roeping, was een teken van Gods genade. Dat was een teken dat de geest hem te hulp zou komen met een enorme kracht, als dat nodig was om te strijden tegen de Filistijnen. O, dat teken had hij in een zondige weg prijsgegeven. Dat teken was hij kwijtgeraakt. De 7 haarlokken waren afgeknipt. Ja, hij was kaal geschoren, maar nu begon dat haar weer te groeien. Het werd langer en langer. Weet u wat dat voor Simson betekende? De Heer is me toch niet vergeten. Daarin heeft Simson ervaren, de Heer had zich wel afgewend van mij, maar nu ik in de vernedering terechtgekomen ben, keert hij weer terug in mijn ziel. Weet u wat dat ook voor een teken voor Simson was? De bewarende hand van God. Want weet u wat mij opgevallen is? Er is nooit meer een Filistijn in de gevangenis gekomen. Met een schaar. Er is er nooit meer eentje teruggekomen naar die ene keer. Om opnieuw hem maar kaal te houden. Terwijl ze wisten. Dat die lange haren het teken was. Dat hij kracht kreeg van de geest. Maar de Heer bewaarde hem. En dat haar moest groeien. Zal dat niet een wonder voor Simson geweest zijn, gemeente, toen hij bemerkte dat het haar begon te groeien. Weet u wat hij daarin gezien heeft? Ik geloof dat hij het uitgesnikt heeft in de gevangenis, toen hij tot die overtuiging werd gebracht. Het groeien van zijn haar was een bewijs van Gods onveranderlijke trouw en liefde. En dat voor zo één. Verstaat u dat? Verstaat u die verwondering? En wat zou dat nou uitgewerkt hebben in het leven van Simpson, toen hij bemerkte dat zijn haar weer begon te groeien en dat de Heer weer terugkeerde in zijn ziel? Nou gemeente, laten we er eens samen over nadenken. Wat gebeurt er nou in het leven van een kind van God, want dat was Simpson, nadat hij in de zonde gevallen was en de Heer keert terug? Wat gaat de Heer dan doen? Ja, dan laat hij je toch weten dat je in de zonde gevallen bent. Weet u wat Simpson in de gevangenis ervaren heeft? Precies hetzelfde als Manasse. Alleen voor Simpson was het de tweede keer. Het kan wel eens gebeuren in het leven van Gods kinderen. Dat is niet iets standaards of zo. Maar in sommige gevallen gebeurt dat wel eens. Dat er bij wijze van spreken een tweede bekering nodig is. Zoals ook bij David, zoals ook bij Petrus. Zo was het ook bij Simpson. En wat gebeurt er als de Heer je gaat bekeren voor het eerst? Of voor een tweede keer? Dan krijg je het benauwd. Dan krijg je je zondige leven als een film terug. En weet u waar de Heer zijn kerk dan brengt? Als hij je voor de tweede keer op je plaats wil brengen, dan gaat hij je altijd terugbrengen naar die laatste keer dat je Gods genade ontvangen hebt. Wie zit hier vanmorgen die Gods genade kwijtgeraakt is? Wie is hier vanmorgen die toch niet kan ontkennen dat de Heer gekomen is, maar dat hij vanmorgen moet zeggen, ik bemerk er bijna niks meer van. En het lijkt alsof de hemel gesloten is. Dan ligt er wat. En weet je wat je dan moet vragen? Of de Heer je terugbrengt naar die laatste keer toen hij wel zijn genade gaf. En weet je wat de Heer dan doet? Dan gaat hij je niet met een omweg bij dat punt terugbrengen, maar dan gaat hij op dezelfde weg daar brengen als waar je vandaan gekomen bent. En als je op die weg wordt geleid, kom je precies die plekken tegen waar je tegen God gezondigd hebt. Zo is het Simpson vergaan. Hij werd teruggeleid op zijn zondige weg. Wat blijft er dan over? Ga uw leven eens na vanmorgen. Ga jouw leven eens na. Wat blijft er dan over? Schuld. Zonde. En weet u wat er gebeurde in het hart van Simpson? Zijn hart werd verbroken. En ik weet niet of hij nog echt tranen kon voortbrengen, want heel die ogen waren eruit gerukt. Maar zijn hart heeft geschreeuwd, gemeente. Zijn hart heeft geweend. En echt waar, het staat er niet, maar ik ben er heilig van overtuigd dat Simpson gezegd heeft, Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Want ik was een Nazireër Gods en ik ben zo diep gevallen in de zonde. Weet u wat er dan overblijft? Eén smeekgebed uit de diepte. O God, wees mij de zondaar genadig. En hoe kwam dat nou? Dat dat zo verging met Simpson in de gevangenis. Ik zei het net al, zijn haar begon te groeien. En dat was een teken dat de Heer terugkeerde in zijn hart. En weet u, in het groeien van dat haar lag eigenlijk Simpsons leven zelf getekend. Want wat hebben de Filistijnen nou eigenlijk met hem gedaan? Ja, ze hebben die haarlokken afgeknipt. Ze hebben een scheermes genomen om hem helemaal kaal te scheren. Maar verder konden ze niet, hè. Weet je wat die Filistijnen niet weg konden halen bij Simpson? Zijn haarwortels. Verstaat u die les? Hoe zeg je op het ook alweer? de wortel der zaak wordt in mij gevonden. En is dat geen troost? Gemeente, laat ik het eens onder de beeldspraak van deze woorden uitleggen. De vijanden van Gods kerk kunnen je helemaal kaal scheren. Ze kunnen denken alles van je af te nemen. Ze kunnen denken alle genade weldaden weggenomen te hebben. Maar één ding kunnen ze niet bij. Dat is bij je hart. En waar God zijn genade in het hart van een zondaar gelegd heeft. Waar de wortel aanwezig is door God zelf geplant. Kan die nooit meer weg. Wat er ook op afkomt. En wat je ook door eigen schuld misschien kwijt moet raken. Maar de wortel der zaak blijft altijd in het binnenste liggen. En wat de genade als uit die wortel die misschien vanmorgen voor uw waarneming afgesneden is. Dat er uit die wortel toch weer wat begint te groeien. En dat de Heere toch weer terugkomt in je ziel. En dat je toch gaat versterken in de vernedering waarin je gebracht bent. Zo kwam de Heere tot Simson in de gevangenis. En hoe heeft Simson zijn God daar weer ervaren? Zou u het kunnen vertellen uit uw eigen leven? Als je weer op dat plekje terecht mag komen als een arme zondaar die niet meer verder kan komen als o God, wees mij de zondaar genadig. Hoe zal God zich dan openbaren? Dan zal God zich openbaren, gemeente, in Christus. Zoals de dichter van 86 vers 3 het onder woorden brengt. Ik hoop dat het weerklank mag vinden in je hart vanmorgen. Heere, door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstig heen op de stem van mijn geween. Zo versterkte de Heere in Christus zijn kind en knecht. Maar daar bleef het niet bij. Want toen was dat offerfeest daar. En toen moest Simson spelen voor al die Filistijnen. En op een gegeven moment, gemeente, werd hij moe. En toen zocht hij even te rusten tussen de pilaren waarop het ganse gebouw gevestigd was. Hij vroeg ernaar. Zie hem staan tussen die twee pilaren. Kijk eens goed naar Simson, zijn lippen bewegen zich. Simson kan nog maar één ding. Bidden. Een zeer indringend gebed welt op uit zijn hart. En als je goed oplet hoe hij in dit gebed God aanspreekt, kun je bemerken hij heeft zijn God weer terug. Uit dat gebed kun je opmaken, ik spreek geen onbekende God aan. En tegelijkertijd kun je uit dit gebed ook opmaken, Simson is in zichzelf niets meer dan een goddeloze zondaar die het moet hebben van Gods genade. Hij gebruikt drie namen in dat korte, indringende smeekgebed. Hij spreekt de Heer aan als God. Elohim, de sterke God, de almachtige, die mij alleen in deze ogenblikken kan helpen. Ja, hij wordt nog teerder en hij zegt, u bent toch mijn Adonai. U bent toch mijn Heere met kleine letters. U bent toch mijn eigenaar, mijn bezitter. En daarmee zegt Simson, Heere, ondanks alles ben ik toch uw eigendom. Ja, ik ga het nog dieper en ik kom bij het verbond van God terecht. En ik spreek de Heere aan in zijn verbondsnaam. Waarmee de Heere laat weten, ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zo komt hij tot God. En met heel zijn hart grijpt als het ware die Heere, Heere, die almachtige God aan. En hij zegt, Heere, in mij is niets. En ik heb niets verdiend, Heere. Maar laat me in deze laatste uren nog één keer, Heere, mijn roeping mogen doen. Waartoe u mij geroepen hebt. Als verlosser van uw volk. Als wreker van mijn vijanden. Heere, Heere, geef mij nog één keer kracht. Denk aan mij, o God, denk aan mij en laat het tot uw eer zijn dat ik nog eenmaal een grote slag mag slaan. Sterk mij ook ditmaal, o God. En de Heere verhoorde hem en hij versterkte hem met een enorme grote kracht. Zo is de Heere, gemeente. En heeft ook Christus dat er niet ervaren op zijn lijdensweg? Hoe zijn de engelen niet tot hem gekomen nadat hij zo zwaar werd verzocht in de woestijn? Wat was het een troost en een versterking voor de Heer Jezus toen hij moest spreken met Elia en Mozes op de berg der verheerlijking vanwege zijn exodus, zijn uitgang uit Jeruzalem? Om te gaan lijden en sterven, dat hij de woorden van zijn vader hoorde, maar deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Is er ook geen engel afgedaald in de hof van Gethsemane, toen hij daar gekropen heeft als een worm en geen man, om hem te versterken? Ja, was de Heer Jezus zelf niet die unieke middelaar, die niet alleen mens geworden is, maar God was en bleef, om door zijn Godheid die ontzaglijke toorn over de zonden te kunnen dragen? Ja, ook Christus werd versterkt in zijn zware lijdensweg. En als Christus werd versterkt, gemeente, zal ook zijn kerk worden versterkt in de vernedering. Hoe doet hij dat? Door de kracht van zijn woord. O, dan kan de Heer soms één woord met kracht in je hart brengen, tot versterking van je aangevochten ziel. En wat dacht u van de zoete overdenking over het lijden van Christus? Wat kan je daar niet mee versterken in de vernedering? Wat dacht je van zijn liefdestekenen aan zijn tafel? Wat dacht je van de verborgen werking van zijn geest hier in het hart? Wat een wonder als de Heere komt om je te versterken. En je met David mag verstaan. En hij sterkte zich in de Heere zijn God. Weet je waar je dan kan zingen? Juist als het heel moeilijk kan zijn. Maar als de Heere met zijn versterking komt. In die moeilijkheid. In die vernedering. De Heere wou mij wel hard kastijden. Maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Kijk, dat heeft Simson ervaren. En toen de Heer hem nog één keer versterkt in deze diepe vernederingsweg, gemeente, toen brak de tijd aan dat Simson voor eeuwig werd verlost. Onze laatste gedachte, zijn overwinning. Simson heeft het gevoeld. In zijn lichaam, door de kracht die hij kreeg, en in zijn ziel, door het gebed dat hij kreeg. En dan hoor ik hem nog één keer wat zeggen, terwijl hij met zijn beide handen tegen de pilaren duwt. Mijn ziel sterven met de Filistijnen. En dan kromt hij zich. Wat moet dat geweest zijn, gemeente? Duizenden mensen, mannen, vrouwen, misschien zijn er wel kinderen bij geweest. Alle koningen van de Filistijnen waren aanwezig en hij drukt die twee houten pilaren uiteen. En heel dat dak stort ineen en alle mensen liggen gestorven, bedolven onder de stenen. Ook het beeld van Dagon ligt aan gruzelementen. Ja, de Heere regeert. En hij zal zijn almacht tonen. Hij gaf deze overwinning bij de stervende Simson. Hij strafte de vijanden van zijn volk en tegelijkertijd gemeente. Wat moet dat voor Simson geweest zijn? Haalde God zijn kind eeuwig thuis? Mag ik het zo eens zeggen, toen de brokken steen op Simson kwamen en hij daar onder het puin stierf, werd het waar. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stemmen snaren, tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, dat was het voor Simson, mij eindeloos verheugd. Nee, gemeente, dit was geen zelfmoord hoor. Dit was een gelovig sterven. Zijn sterven was een offer. En dat blijkt uit die laatste woordjes die hij uitspreekt. Mijn ziel sterven. Weet u dat het allereerst een belijdenis was van Simson? Hij had het geleerd. De bezoldiging der zonde is de dood. De ziel die zondig moet sterven. En uit deze woordjes maak ik op. Simson is het eens geworden met God. Mijn ziel sterven. Heb u dat ook mogen leren in uw leven? De dood verdient vanwege je zonde. De welverdiende straf moet komen. Maar wat een wonder. Als je dan mag leren verstaan wat het Christus gekost heeft om een doodschuldige zondaar zalig te maken. Dat hij gebogen heeft onder het vonnis, gij zij des dood schuldig. En dat hij de straf wilde dragen voor zijn kerk. O, als dat gaat leven in je hart, dan wordt de prediking van de lijden en stervende Christus je zo dierbaar. Zeker als je onder de prediking van een lijden en stervende Christus, door het werk van Gods geest krijgt te geloven. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, dan krijg je onderwijs waarom Christus moest sterven aan het kruis. Niet alleen om je schuld te betalen, maar ook om te sterven aan de zonde. Want als je de Heere mag vrezen, kom je er toch steeds meer achter dat je nog van die overgebleven zonde hebt. Dat je vleeselijk blijft in jezelf verkocht onder de zonde. Dat heeft Simson ook geleerd in zijn leven. Hij heeft het in de gevangenis met name ook wel eens uit moeten roepen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hoe ik dat weet, ook uit die laatste woordjes. Mijn ziel sterven. Onze kanttekenaren verklaren deze woorden als volgt. Ikzelf, mijn persoon, sterven. Daarin hoor ik een begeerte. Een begeerte om voor eeuwig gestorven te zijn aan het zondige vlees. Een begeerte om nooit meer te hoeven zondigen. Een begeerte om met Christus te zijn, want het is zeer ver in het beste. Ziet u wel dat zijn sterven een geloofsdaad was. En tegelijkertijd begeerde hij te sterven met de Filistijnen. Hoe staat het ook weer in Hebreeën 11? Door het geloof heeft Simson niet alleen koninkrijken overwonnen, maar ook gerechtigheid geoefend. Hij werd een instrument in Gods hand om al die Filistijnen te doden. En zo stierf Simson als overwinnaar in de strijd. En toen zijn vrienden en familieleden daarvan hoorden, zijn ze naar Gaza gekomen. En hebben ze gezocht onder het puin. En hebben ze uiteindelijk zijn verminkte lichaam gevonden. En toen werd hij eervol begraven in het graf van Manoach, zijn godvrezende vader. Weet je wat je van Simson ook kan zeggen? Als ik hem zie sterven te midden van de Filistijnen, hij is met de misdadigers gerekend. Maar als ik zie waar hij wordt begraven, kun je zeggen, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Mensen die rijk waren in God, zijn lieve vader en moeder. Wat een wonder om zo te mogen sterven en zo begraven te worden. En dan eindigen we vanmorgen met Christus. Als de grote overwinnaar in de strijd. Meer nog en zo heel anders als Simson. Hij heeft werkelijk alle vijanden die maar denkbaar zijn overwonnen aan het kruis van Golgotha. Hij heeft geroepen, het is volbracht. Biddend heeft hij geleden en biddend heeft hij gestreden. Hoe begon hij? Aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En toen hij overwinnend stierf, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo kwam hij in een graf te liggen. Maar zijn vader wekte hem op uit de doden. En hij leeft, gemeente, tot in alle eeuwigheid. En deze opgestane verhoogde Heer Jezus Christus, die zo diep vernederd is, kan het zeggen tot zijn kerk, vrees niet, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En die leef, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en de dood. En daarom, gemeente, is Simson niet omgekomen. Daarom komen al Gods kinderen thuis, hoe diep ze ook gevallen zijn. Daarom rust een lichaam tot de jongste dag. En zal ook het lichaam eens opgewekt worden uit de doden. Ook het verminkte lichaam van Simson. En zal zijn lichaam met ziel worden verenigd. En zal hij met de ganse kerk tot in alle eeuwigheid zingen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.
Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo hebben wij vanmorgen de levensgeschiedenis van Simson mogen afsluiten. En Heer, hij is thuisgekomen door vrije gunst die eeuwig u bewoog. Omdat u, o Vader in de hemel, hem lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Omdat u, Heer Jezus Christus, hem lief gehad heeft tot het einde. En u zelf een dood geliefd heeft, ook voor hem. En u zelf in een diepe vernedering wilde brengen, ook voor hem. En voor uw ganse kerk. Heere, dat het hoop en verwachting mag geven, ook in ons midden. We kunnen nooit te veel gezondigd hebben. En nooit te diep gevallen zijn, hoewel we erachter zullen komen wat we gedaan hebben. Maar er is genade bij u. Genade voor de grootste der zondaren. O, wat een wonder, om dan te mogen zingen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wilt u het uitwerken, Heer, in ons midden, bij kinderen, jongeren en ouderen. En breidt gij uw koninkrijk nog uit. Geef dat we elkaar vanavond opnieuw mogen ontmoeten, als we nagaan denken over het gebed. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Zegen ook het werk van de zondagsschool. En wilt u ook in die kinderharten werken met uw Heilige Geest. Dat hebben wij niet verdiend, maar vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.